Goedenavond, gemeente. Vanavond hoop voor ons voort te gaan, dominee de Groot. En we beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 116, de versen 10 en 11. Psalm 116, vers 10 en vers 11. Daarna Psalm 56, vers 4. Psalm 56, het vierde vers. Daarna Psalm 111, vers 5. 111, het vijfde vers. Daarna Psalm 74, de versen 10, 15, 18 en 20. Psalm 74, 10, 15, 18 en 20. Vervolgens Psalm 66, vers 10. Psalm 66, het tiende vers. De slotzang is Psalm 136, de versen 16, 22 en 26. Psalm 136, de versen 16, 22 en 26. De schriftlezing van deze avond is uit Jeremia, Jeremia 31. De schriftlezing van deze avond is uit Jeremia, Jeremia 31. Versen 1 tot en met 20. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. Thank you.
Goedenavond gemeente, de kerkraad heeft de volgende mededelingen voor u. In deze eredienst zal voorgaan dominee De Groot uit Dordrecht. De Heervolente zondag 12 september zal in de morgendienst dominee Korten uit Asperen voorgaan. En in de avonddienst onze eigen predikant dominee Van Bennekom. In deze avonddienst zal de heilige doop worden bediend aan Leendert Theodorus Adriaan, zoontje van Patrick en Mariska Jansen, Welhoekstraat 38 te Kruiningen. Na deze dienst wordt er aan de beide uitgangen een uitnodiging per gezin voor de startdag uitgereikt. Na afloop van deze dienst zal er weer gelegenheid zijn om samen te bidden voor de noden in de gemeente en daarbuiten. U wordt geattendeerd op de schoonmaak van de kerk van maandagavond. Op het desbetreffende rooster is aangegeven wie er aan de beurt is. Er zijn twee collecten tijdens het voorspel van het slotlied. Het diaconale collect is bestemd voor het gereformeerde zendingsbond, medische zending. De tweede rondgang is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 116, versen 10 en 11. De kerkraad wenst u en allen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon en internet een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, we willen samen zingen van Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Het vierde vers van Psalm 56. Doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen vervolgens van Psalm 111, het vijfde vers, het is trouw al wat hij ooit beval. Het vijfde vers van Psalm 111 na de geloofsbelijdenis. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing vindt in de profetie van Jeremia, En wel het 31ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. Wij noemden u Jeremia 31, vanaf vers 1 tot en met 20. Tezelfde tijd, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heer, het volk der overgebleven van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heer is mij verschenen van verre tijden, ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik zal u weer bouwen en gij zult gebouwd worden, o jongvrouw Israëls, gij zult weer versierd zijn met uw trommelen en uitgaan met een rij der spelenden. Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria, de planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen, maakt u op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heer onze God. Want zo zegt de Heere, roep luid over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen. Doet het horen, lof zingt en zegt, o Heere, behoud uw volk het overblijfsel van Israël. Ziet, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en dammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen ze herwaarts weer komen. Zij zullen komen met gewenen, met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Hoor den zere woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verm zijn. En zegt, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weer vergaderen en bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heer heeft Jacob vrijgekocht en heeft hem verlost uit de hand van degene die sterker was dan hij. Die zullen ze komen op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heeren goed, tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof en ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jongvrouw verblijden in de Rijn, daartoe de jongelingen en ouden tezamen, want ik zal hun rouw in vrolijkheid veranderen en zal hen troosten en zal hen verblijden naar hun droefenis. En ik zal de ziel der priesters met vettigheid dronken maken. Mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Ze weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw tong van, en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid. Spreekt de Heere, want ze zullen uit des vijands land weerkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere, want uw kinderen zullen weerkomen tot hun landpalen. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere, mijn God. Zekerlijk nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mezelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja, ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid van mijn jeugd gedragen heb. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstig aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijn er zeker ontfermen, spreekt de Heere. Amen. Hier eindigt de schriftlezende tekstwoorden, vindt u in het derde vers. Jeremia 31, vers 3. De Heere is mij verschenen van verre tijden, ja. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Tot zover bidden wij de Heere om zijn zegen. Heere, u brengt ons samen in uw huis in een uur van dankzegging. Voor dat wat u vanmorgen gaf aan uw gemeente in de bediening van het heilig avondmaal. Uw woord mocht uitgaan, uw kerk genodigd, om de dood des Heeren te verkondigen totdat hij komt. We mochten oog in oog zitten met de tekenen van brood en wijn. Als het beste bewijs dat u uw leven hebt afgelegd. Dat u dood geweest bent en leeft. Want u zegt, doe dat tot mijn gedachtenis, totdat ik kom. U die gestorven bent om onze zonde en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En waar dat nu geloofd mag worden, Heere, mogen wij delen in dat allerhoogste en eeuwig goed. En dan komt u ook hier al uzelf weg te schenken onder de verkondiging van uw woord. Zondag aan zondag zoekt u de gemeenschap met verloren mensenkinderen. Maar ook heel in bijzonder in de bediening van het heilig avondmaal. Als we daadwerkelijk mogen smaken en zien dat de Heere goed is voor een schuldig zondagsvolk. Want wie zijn wij, Heere? Wij bekennen ook als wij aangaan aan uw tafel dat wij midden in de dood liggen, zo zegt ons avondmaalsformulier. Maar ook dat wij onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf zoeken. In de Heer Jezus Christus, wien te kennen het eeuwige leven is. En als we daar nu nog vreemdeling van zijn, Heere, komen wij u bidden. Heere, maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. Wil daartoe de prediking van vanavond ook gebruiken. Opdat er ook vanavond getrokken zullen worden met koorden van goedertierenheid. Want dit woord heeft nog dezelfde kracht in zich als toen u ze zoveel jaren geleden door uw profeet en knecht Jeremia deed uitspreken. Dat woord is immers levend en krachtig voor ieder die gelooft. En juist dat woord is het instrument in uw handen waardoor u dat geloof werkt. Heere, schenk het als een genadegaaf, opdat we als arme zondaar de toevlucht zouden mogen nemen tot hem die zijn leven wilde afleggen. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. O, laten we toch niet denken dat we buiten de Heer Jezus Christus om zalig kunnen worden. Immers, daar is maar één naam onder de hemel, onder de mensen gegeven, door welke we zalig moeten worden. Dat geeft ook die heilige noodzaak aan. Van uw kant, u zegt het. We moeten zalig worden, willen we behouden zijn. O Heere, bind de ernst daarvan op ons hart en op ons leven. Wij bidden u voor hen die aan uw tafel mochten zitten, in verwondering wellicht, in aanbidding. Het maar niet klein kunnen krijgen dat u aan hen dacht, in gena. Maar dan ook om vanavond uw goedheid de eer te geven. Die goedertierenheid die zich zo wijd over ons uitstrekt. Misschien zaten we voor het eerst van ons leven aan uw tafel. Wat een ervaring, Heere, is dat. O, dat is ook om nooit te vergeten. Want wie zijn wij dat u gemeenschap met ons wilt houden? Wat maakt het ons toch klein en ootmoedig en geeft dat het ons klein en ootmoedig houdt? U hebt het zelf gezegd tegen uw kerk, tegen uw kinderen. Uw discipelen leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat is een doorgaand proces in het leven van uw kinderen. Hij moet wassen en ik minder worden. Hij, wiens ik niet waardig ben, zegt uw kind en knecht Johannes, die toch een grote was in het koninkrijk Gods. Wiens ik niet waardig ben om zijn schoenriem te ontbinden. O zalige gestalte, om ons zo weg te cijferen in het licht van die dierbare borg en zaligmaker Jezus Christus, die het leven is van uw kerk. Heere, misschien konden we niet aan, om welke reden dan ook. Geef het strijd, aanvechting. Ach, wil zelf licht geven over al deze dingen. U nodigt immers alleen uw kinderen aan uw tafel, zij die de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. We zullen dat ook vanavond horen. En als wij ons daar nog niet van bewust zijn, o maak er ons van bewust, Heere. Laat dat licht van uw goddelijke genade in ons leven opgaan. U zegt tegen de gemeente van Laodicea, die rijk en verrijkt was in zichzelf en menende nergens aan gebrek te hebben. Zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gezien mogen. Zo wil de prediking ook gebruikt zijn vanavond. Opdat we het rechte zicht op de dingen mogen ontvangen, of we nu aangingen of afbleven. Geef ons verstand met goddelijk licht bestraald. Heere, neem weg alles wat dat in de weg zou kunnen staan. Bedien ons uit uw heiligdom, zowel op als onder de kansel, dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Verheerlijk uw naam en geef ons uw zegen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen van Psalm 74, de versen 10, 15, 18 en 20. Wij noemen die Psalm 74. Allereerst vers 10. Hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet de vijand ons zijn vrede trotsheid tonen? En dan vers 15. Hoe menigmaal heb Gons uw gunst betoogd? Vers 18. Geef het wild gedier dat niets in woel ontziet de zielen van uw tortelduif niet over. En vers 20. Dat elk verdrukt uw bijstand eens eerlang. Wij noemden u de versen 10, 15, 18 en 20 van Psalm 74. Gemeente, de Heer is mij verschenen van verre tijd. Wie is die mij eigenlijk? Waarover hier gesproken wordt door Jeremia. Wel, de Heer spreekt hier over zijn volk Israël. Dat volk dat hij zich uit al de volken der aarde heeft uitverkoren om zijn volk te zijn. Een volk, en laat dat ook maar meteen gezegd worden, dat zware menigmaal tegen de Heere heeft misdreven. De profeet Jeremia komt woorden tekort om aan te geven hoe schandelijk het volk van Israël zich tegenover de Heere heeft gedragen. En niet zomaar een korte tijd. Ruwweg gezegd. 4 eeuwen lang. We lezen van het volk van Israël in de woestijn. 40 jaar heb ik verdriet gehad van een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En Jeremia had wel kunnen zeggen 400 jaar heb ik verdriet gehad van een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Een afgodisch volk. Een volk, zoals de Bijbel dat er noemt, dat van de Heere afhoereerde. Geestelijk overspel pleegde. Waarom? Omdat ze niet de God van Israël diende, de Heere. Maar de afgoden van de Canaanitische volken. De Baals, de Astaroots, de Moloch. En zo schandelijk dat Jeremia dat volk vergelijkt met een publieke vrouw die aan de weg zit om haar lichaam te verkopen. Zo erg hebben ze het gemaakt. Jeremia zegt, gij hebt uw land ontheiligd met uw hoererij en met uw boosheid. In Jeremia 30 staat dat hun zonden machtig veel zijn. Nou, als je dat hoort, dan mag u het zelf invullen wat dit volk verdient heeft. Wat moet de Heer met zo'n volk? Dat volk heeft toorn verdiend. U bent maar voor in de prediking. Oordeel en gericht. En ze zijn wat gewaarschuwd. Ook ja, inderdaad, 400 jaar. Heeft God zijn profeten gezonden. Vroeg op zijnde en zendende staat. Kortom, altijd maar bezig. Om dat volk tot bekering en geloof te roepen. Maar het was tegen dovemans oren gezegd. En dan heeft de Heer tenslotte, na eindeloos geduld, ik zou haast zeggen ten einde raad, voor zover we dat van de Heer kunnen en mogen zeggen, maar om goed te laten horen wat er gaande is, tenslotte heeft de Heer dat volk in de ballingschap gebracht. Eerst de 10-stammenrijk, dat ging naar Assyrië, massaal. En vervolgens Juda naar Babylonië, het 2-stammenrijk. En dat 10-stammenrijk, dat is nooit teruggekomen. En dat 2-stammenrijk na 70 jaar wel, althans een gedeelte daarvan. Na Gods belofte, had het zelf gezegd, ook bij monden van Jeremia. Dat ze na 70 jaar weer terug zouden komen. En die belofte is ook heerlijk vervuld geworden. Nou, die terugkeer, daar gaat het met name vanavond over. Want Jeremia ziet ze hier in dat profetische vergezicht terugkomen. De ballingen die terugkeren omdat God in zijn toorn aan zijn ontferming heeft gedacht. Dit prachtige hoofdstuk, dat zet in met een liefdesverklaring van Gods wegen. Tezelfde tijd, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Onbegrijpelijk, nietwaar, dat de Heer zulke woorden spreekt. Dat is nu een liefdesverklaring die ontspringt uit het hart van de Heer zelf. Want daar is geen enkele reden in dit volk waarom de Heer zulke woorden spreekt. Het blijft echt staan, ik doe het niet om uwentwil. Dat moet u bekend zijn, o volk van Israël, maar ik doe het om mijn grote naamswil. Dat wil zeggen, om de naam Yahweh, de ik zal zijn die ik zijn zal, de onveranderlijke in mijzelf, Dus het is alleen vanwege Gods onbegrijpelijke verbondstrouw dat de Heere aan dit volk gedenkt. En God voegt de daad bij het woord, want weer klinkt het en dan in het tweede vers zo zegt de Heere: het volk der overgebleven van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. Een hoopvol woord, dat mag duidelijk zijn. Maar ondertussen laat het ons wel horen wat er allemaal gepasseerd is. Hier wordt gesproken over het volk van de overgeblevenen van het zwaard. Dus die zullen terugkeren. Maar dat betekent ook dat er dus vele gevallen zijn. In de loop der jaren zeker. Toen dat volk door de Babyloniërs werd weggevoerd. Wat een doden zijn er niet gevallen. Met name heel veel jonge jongens die het leven lieten in de strijd tegen de Babyloniërs. Maar het onderspit moesten delven. En wat denk je van die barre tocht vanuit Israël naar Babylonië? Maar hier mogen we horen dat dat volk terug mag komen. Ze gaan naar hun rust toe. Zo staat er hier in dat tweede vers. Dat wil zeggen dat ze weer naar hun vaderland terug mogen. Een bijzonder beeld is dat niet waar. Dat ze weer in zullen gaan in de rust. Afgezet tegen die vreselijke ballingschap die over hen was gekomen. Ze zijn massaal gedeporteerd. Nou, onze kinderen weten ook wel wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Ook vanuit ons land. Zijn er tienduizenden Joden gedeporteerd naar de vernietigingskampen van Adolf Hitler. Maar bij elkaar, dat weten we, zijn er 6 miljoen om het leven gebracht. Niets meenemen. Alles achterlaten. Gedeporteerd als vee in treinwagons. En zo op transport naar de gaskamers. Dood en verderf tegemoet. Nou, hier zijn er ook 10.000 afgevoerd aan het verre Babylonië. En dan nu weer terug naar huis. Ach, de meesten die nu teruggaan, die zijn in Babylonië geboren. Misschien een enkeling die nog wist van Jeruzalem. En van Juda. Maar bijna alle zijn ze omgekomen. Het gaat over een periode van 70 jaar, moet u bedenken. En de mensen werden in die tijd zeker niet oud. Dus waarschijnlijk gaan de mensen naar huis die het allemaal van horen zeggen hebben. Het is ook bepaald geen indrukwekkend gezelschap dat zich op weg naar huis begeeft. Jeremia noemt ze de ontkomenen van het zwaard. Feitelijk zijn het maar een stelletje vluchtelingen, vuil, vermoeid, uitgeput, berooid. In het 8e vers wordt daar ook nog iets over gezegd. Onder hen zullen zijn lammen, blinden, zwangeren en barenden tezamen. Dus alles wat zwak, ziek en misselijk is, dat zou je eigenlijk zo wel kunnen zeggen. Dat is nou het overblijfsel van het volk van Israël. Eens dat trotse volk, moet je eens bedenken. Dat volk het hoofd der natie werd genoemd in tijden van Salomo. De vorsten kwamen van heinde en ver kijken aan het geweldige koninkrijk van Salomo. Zijns gelijken nooit iemand geweest. En nu, daar komen ze. Een handjevol feitelijk, een armzalig hoopje. We weten nooit precies hoeveel er teruggekeerd zijn, maar de schattingen gaan van 50 tot 70.000, maar de grote massa van de Joden bleef achter in Babylonië. Waarom? Nou, de meest hadden zich toch in de loop der jaren een goed bestaan opgebouwd in die ballingschap. Wij weten dat Joden altijd bekwaam zijn om zich toch ergens waar ze gevestigd zijn te manifesteren op een of andere manier. Dat is ook de ergernis van Adolf Hitler geweest. Ze weten van de nood op een of andere manier toch een deugd te maken. En degene die het gemaakt hebben in Babylonië, wij zouden vandaag de dag zeggen, degene die zich echt geïntegreerd hadden, op een goede manier, zo wordt dat dan gezegd. Maar daarmee hun religie ook verkwanseld hadden natuurlijk, dat zat er aan vast. Het met de goden van Babylonië hielden, die bleven achter. Wat hadden ze in Jeruzalem en Juda te zoeken? Maar dan zie je daar toch een klein gedeelte. In de Bijbel wordt dat rest genoemd naar de verkiezing van Gods genade, terugkeer. En dan wordt er in dat tweede vers gezegd dat dit volk genade heeft gevonden in de woestijn. Want de woestijn wordt dan dat leven bedoeld wat ze geleden hebben in de ballingschap. En dat woord herinnert ons aan de ontmoeting van de Heere met zijn volk in de woestijn, toen het onderweg was van Egypte naar Kanaan. Wij weten ook wel dat dat niet bepaald een goede tijd is geweest. Want wat heeft dat volk, we hebben dat aan het begin van de preek gezegd, misdragen tegenover de Heere niet waar? 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit volk. Maar toch blijkt dat de Heer zelf die tijd romantiseert, idealiseert. En waarom? Wel omdat in die tijd in ieder geval dat volk zich geheel en al afhankelijk wist van de Heer. Want wat moet je in een woestijn doen zonder de zorg van de Heer? Dan ben je ten dood opgeschreven. 500.000 mensen in dat barre oord. Hoe moest dat ooit goed gaan? Nou, we weten het allemaal. Ze werden dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood verzadigd. Iedere morgen lag er voor 500.000 mensen voedsel voor het oprapen. Iedere dag was er drinken voor 500.000 mensen. Als u ooit in Israël in de woestijn geweest bent, dan gaat u meestal naar de Negev woestijn, het zuiderland, zeg maar. Dan is de buschauffeur waarmee u gaat in een airconditioning bus verplicht om minimaal 2 liter water mee te nemen voor elke reiziger. Ja. Dan heb je dus voor 50 mensen in een bus heb je minimaal 100 liter water nodig. Per dag. Per dag. Dan moet je eens denken aan 500.000 mensen. En dan niet in een airconditioned bus. Nee, te voet. Sjouwend. Ach, dat kun je nooit begrijpen. Nou, die tijd idealiseert de Heer. Genade gevonden in de woestijn. Toen dit volk, zo wordt het dan gezegd, in het vervolg de jonkvrouw van zijn jeugd was. Mag ik het zo zeggen? De jeugdliefde van de Heer. Dan overdrijf ik toch niet als ik zeg dat de Heer het idealiseert en ook nog eens romantiseert. Juist omdat ze zo afhankelijk was van hem. Hij moest zijn hand inderdaad iedere dag open doen om dat volk eten en drinken te geven. In Hosea bijvoorbeeld zie je datzelfde terug. Daarom ziet, ik zal haar lokken en ik zal haar voeren in de woestijn en ik zal naar haar hart spreken. Ook weer de herinnering aan dat woestijnleven. Nou, en nu wordt dus dat volk dat hier berooid en wel uit Babylonië terugkeert naar Jeruzalem en Juda vergeleken met dat volk in de woestijn. En nu zien ze uit naar die rust natuurlijk. Die rust om straks vanuit Babylonië weer terug te zijn in Jeruzalem. Ja, dan komen ze ook in een land dat in puin ligt natuurlijk. En waar de heiden het voor het zeggen hebben. Komt nog genoeg ellende op en af als ze er eenmaal zijn. Maar dit is wat hun voor ogen staat. Kanaan, als het Kanaan de rust. Verlost van de ballingschap. Vanuit de woestijn in te gaan bij vernieuwing. In het beloofde land, daar verschijnt de Heer. Kijk maar, dat zeggen onze tekstwoorden. De Heer is mij verschenen van verre tijden. Nou staat dat woordje tijden schuin gedrukt. Dat betekent dat het er in de grondtekst niet staat. Dat het erbij gevoegd is door de vertalers. Maar in het kader van de tekstuitleg kunnen we het gewoon beter weglaten. De Heer is mij verschenen van verre. Zie je ze aankomen? Ze komen naar Babylonië, zijn op weg naar Jeruzalem en Juda. en de Heere staat zelfs het ware op te wachten. Je zou dit de oud-testamentische versie kunnen noemen van de gelijkenis van de verloren zoon. Daar komen ze aan, door het goddelijk licht geleid. Want zo is het wel, nietwaar? Algemeen amnestie afgekondigd door koning Kores. Wie had dit ooit kunnen denken? En daar komen ze. En de hemelse vader staat op de uitkijk. De Heer is mij verschenen van verre. We lezen in de gelijkenis van de verloren zoon. En als hij nog verre was, zag hem de vader. Het wil niet anders zeggen, gemeente, dat de Heer dat volk als het ware tegemoet gaat. Hij kan niet langer wachten. Zo verlangt hij naar de gemeenschap met zijn volk. Hij wil dat volk vertroetelen. Even verderop wordt Efraïm ook zijn troetelkind genoemd. Ze zijn zijn kinderen gebleven. Hoe vuil en hoe zondig en hoe ellendig ze zich ook hebben gedragen. En dan, ja dan komt het. Ik heb ze lief gehad. Ja, staat er dan. Met andere woorden, zo is het wel. En wij kunnen het niet begrijpen, dat hoeft ook niet. Want als je jezelf enigermate hebt leren kennen, kun je nooit begrijpen dat God liefde tot u, tot jou en tot mij kan hebben. Dat is nou genade. En daar ga je de Heere ook voor aanbidden en bewonderen. En dan gaat de Heere zeggen tegen dat volk. En we hadden samen al afgesproken dat ze alleen maar oordeel hadden verdiend en gericht. Geheel terecht in de ballingschap gezonden. En nu door Gods genade teruggeroepen uit Babel. En dan dit te horen. De Heere is mij verschenen van verre. Hij komt het volk tegemoet. En dan zegt hij, ja, ja. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ook al zijn jullie mij vergeten dagen zonder getal. Ik ben jullie niet vergeten. Kan een moeder, zegt hij in Jesaja, een zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik? Ofschoon dat zou gebeuren, nou ja, dat gebeurt als nooit natuurlijk. Dat zijn dan ontaarde moeders, ze zijn er wel. We zijn kortelijks natuurlijk in de krant daar wel weer bij bepaald. Dat moeders hun eigen kinderen doden. Nou, dat beeld gebruikt de Heere dus. Ofschoon deze vergaten, zo zal ik u niet vergeten. Ziet, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren, dat zijn de muren van Jeruzalem, die heb ik steeds in het vizier. Die zijn steeds voor mij. Alle verdriet dat je mij hebt aangedaan is niet bij machte gebleken om mijn liefde teniet te doen. Vele wateren, zegt het hooglied, hebben deze liefde niet kunnen uitblussen. God gedenkt aan zijn verbond. De Heer is mij verschenen van verre. En nu begrijpt u het al wel. Allereerst is dat mij natuurlijk toegepast op het volk van Israël. Op die rest die teruggekeerd is uit de ballingschap. Die gebruik heeft gemaakt van de afkondiging van de amnestie. Jullie mogen terug naar huis. Maar nu gaat het om u. Nu gaat het om jou. Nu gaat het om mij. Heb je het gaandeweg de prediking ook al beaamd? De Heere is mij verschenen van verre. Is het je tegemoet gekomen in je leven? Heeft hij je leven doorkruist met zijn genade? Want God verschijnt in het leven van een zondaar. Paulus zegt dat het God behaagd heeft zijn zoon in hem te openbaren. De kennis van de Heer Jezus Christus berust op openbaring. Dat komt niet uit u of mij op. Nee, het komt helemaal bij de Heere vandaan. De liefde God, zegt het woord, die in ons wordt uitgestort, krijgt een plaats in ons hart en in ons leven. En wat is dat vanmorgen ook in rijke mate geopenbaard, nietwaar? Hier aan zijn tafel. Dat je hem nu zo hebt mogen zien in zijn onbegrijpelijke liefde. Dat hij zichzelf in zijn Zoon Jezus Christus prijs wilde geven aan het oordeel en de dood. Het oordeel en de dood dat wij ons waardig hebben gemaakt door onze zonde. Weet u wat er in vers 19 staat? Zekerlijk nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik met mezelf bekend gemaakt ben, heb ik mij op de heup geklopt. Dat is een teken van rouw. Ten teken van berouw. Kijk, ik denk dat dat niet vreemd is aan een ieder die de Heere leert kennen. Berouw over onze zonden. En dan gaat het niet over de mate waarin en de wijze waarop. Maar het is toch wezenlijk voor het leven des geloofs. Dat we oog krijgen voor onze zonden. Opdat wij een zaligmaker voor onze zonden nodig krijgen. En dat God die zaligmaker nu heeft gegeven. In de Zoon van zijn welbehagen. O, dat doet toch het hart naar hem uitgaan, nietwaar? En als dan de nodiging tot zijn tafel uitgaat. Als dan zijn stem wordt gehoord. En je mag zien wat hier nou geschreven staat. De Heer is mij verschenen van ver. En je hoort zijn stem. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ach, dan is het voor mij geen vraag meer of ik aan zijn avondmaalstafel een plekje heb. Maar als deze dingen niet leven, ach, dan kan ik me er ook nog iets bij voorstellen dat je denkt, ik ga niet eens naar de kerk. Want waarom moet ik 2 uur in de kerk gaan zitten? Je hebt niks met de Heer. Dat is dan aan de hand. Dan is Psalm 118 ook volledig vreemd. Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid, o God. Dan heb je er eigenlijk geen zin in. Terwijl de dienst aan de Heer een liefdedienst is. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdriet gedaan, zegt de psalmdichter. Nou, dat is toch voor te stellen, of niet? Als je van iemand houdt, dan heb je toch alles voor zo iemand over. Dat is in het natuurlijke leven ook al zo. Een kind kan begrijpen. Als je van iemand houdt, dan heb je alles voor zo iemand over. Ook jezelf. Dat moet je namelijk zo vaak doen, nietwaar, in een liefdesverhouding. Jezelf verloochenen ten behoeve van de ander. Maar met liefde kan dat ook. Dan is het ook nog niet eens zwaar. Dan doe je het nog graag ook. Omdat voor je geliefde is. En dan is het voor, ja, voor de Heere zou ik als zeggen, nog veel dieper, nog veel voller, nog veel rijker. Wat maakt het jou klein? Ik heb er in mijn gebed iets van gezegd en ik denk dat dat ook heel kenmerkend is voor het geloofsleven. God maakt geen grote mensen, maar kleine mensen. Juist omdat je zo'n besef krijgt dat genade onverdiend is. Want dat maakt genade uit. Dat maakt ook de verwondering uit. En dat doet de liefde meer en meer ontvonken. Ik denk ook naarmate je meer en meer van de Heere Jezus mag leren kennen. Die liefde jegens zijn volkomen offer ook steeds groter wordt. Het wordt steeds onbegrijpelijker. Dat hij zijn leven voor jou wilde geven. Want u en jij zullen daar toch ook wel last van hebben dat je jezelf nog zo vaak tegen hebt in de dienst aan God en aan je naast. Dat nog zo vaak om jezelf gaat ook. Terwijl je bij de Heere Jezus die, ja, volkomen overgave ziet. Niet alleen aan zijn God, maar ook aan zijn naast. Dit deed ik voor u. Het staat ook zo prachtig in dat avondmaalsformulier. Dit deed ik voor u. Hij deed het niet voor zichzelf. Hij heeft nooit geen zonde gehad of gedaan. Maar dan neemt hij al die zonden op zich. Om ons van de dood en van het oordeel te redden. Dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. O, dan willen we Christus juist ook aan de avondmaalstafel eren. Hij zegt het ook, doe dat nou, tot mijn gedachtenis. Houd toch steeds in gedachtenis wat ik voor jou wilde doen. Wat ik voor u wilde doen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ja, hoe moet ik nou verwoorden wat die liefde behelst? Liefde laat zich feitelijk ook alleen maar beleven, nietwaar? U weet, er wordt heel veel over liefde gezongen, maar de vraag is of dat liefde is waar iedereen de mond vol van heeft. Het is in ieder geval niet de liefde Gods die er is in Christus Jezus. Deze liefde laat zich, ja, feitelijk met niets vergelijken, omdat het genade is. Als er iets van die liefde geproefd en gesmaakt wordt, en dat is toch echt aan de hand hier, nietwaar? Dan komt juist dat onverdiende van mijn kant zo naar je toe. En dat maakt die liefde zo zoet. En dat doet het hart smelten als sneeuw voor de zon. Ik kan Johannes zo goed begrijpen dat hij tegen Jezus zegt, ik ben niet waard om uw schoenriem te ontbinden. En dan zegt Jezus, dat hoef jij niet te doen, Johannes. Ik kom aan jouw voeten zitten om ze te wassen. Zo is het toch gegaan? Ja, niet bij Johannes de Doper, maar bij zijn discipelen. Jullie hoeven mijn schoenriem niet los te maken. Ik kom aan jullie voeten zitten om je voeten te wassen. Vuile voeten was. En dan ben je rein als ik dat doe. Dat God nou daar eer in legt, gemeente, kan u het begrijpen? Slavenwerk verricht. En dan niet bij mensen die dat verdienen, nee. Die dat zelf niet willen doen, daar voelen ze zich te groot voor, nietwaar? De discipelen die zaten aan de avondmaalstafel nog met elkaar te strijden, wie van hen wel de meeste was. En in zo'n situatie bukt daar die koning der koningen, die heren der heren, zich aan hun voeten, om ze de voeten te wassen. En dan zegt hij er ook nog bij, en als ik dat nou niet doe, dan heb je geen deel aan mij. Dus laat hem nou maar dat werk doen. Het is het liefste wat hij doet. Om er te zijn voor u. Om er te zijn voor jou. Om er te zijn voor mij. Heeft hij dat ook niet gezegd tegen Nicodemus in de nacht als die fariseer bij hem komt? Al zo lief, zegt Jezus dan. Heeft God, dan heeft hij het over zijn vader, de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon, dan heeft hij het over zichzelf, gegeven heeft, prijsgegeven heeft, overgegeven heeft aan de dood. Opdat een ieder in Krabbendijken, die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar het eeuwige leven hebben. Nou, voor zulke liefde, gemeente, moeten we dus bij de Heere zijn. Die vind je in heel de wereld niet terug. Dan moeten we echt bij de Heere zijn. En dat nou zo'n dienst daarvoor gebruikt wordt, omdat wij de toevlucht tot deze Heere zouden nemen. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? God heeft zijn zoon gegeven. Dat hebben we gezien vanmorgen. En hij heeft zichzelf gegeven. Dat hebben we gezien vanmorgen. En dan wil hij zo nabij komen dat hij voor onze ogen zijn lichaam laat verbreken. En zijn bloed laat vergieten. Zodat we het allemaal zullen zien. En zo zeker je dat nou voor ogen ziet. Zo zeker mag degene die in hem geloven weten. Dat hij dat offer voor jou, voor u en voor mij bracht. Zo zeker als ik het voor ogen zie, zegt het avondmaalsformulier. Dat brood gebroken wordt. En zo zeker dat ik voor mijn ogen zie dat die wijn vergoten wordt, zo zeker heb ik deel aan zijn offer. En dat is ook het enige waar u en ik ons hou vast aan bewaren, gemeente. Want alles ontvalt ons op een gegeven moment een keer. En dat ga je natuurlijk naarmate je ouder wordt ook steeds meer zien. Mijn voorgeslacht is er niet meer. Ik heb geen vader meer, geen moeder, ik heb geen ooms meer, geen tantes. Allemaal weg. Dat kun je niet voorstellen, maar dat gebeurt. En nu staan wij. Mijn zuster, ik had één zuster, is er ook al niet meer. En nou staan wij in de frontlinie. En dan zeg ik, wat blijft over? Niet meer het gebed van mijn moeder of van mijn vader of van mijn broers of zusters. Ook niet het leven met elkaar, we moeten elkaar loslaten. Wat blijft dan over? En ik hoop dat God het me geeft. Jezus, uw verzoenend sterren, is het rustpunt van mijn hart. Dat alleen. En al het andere is eeuwig tekort, gemeente. Geloof het. Wie in mij gelooft zal leven, ook al ware er een storm. En dan kan de wereld schreeuwen en tekeer gaan, maar dat is het. En dat wordt ons in alle eenvoud en in alle liefde verkondigd in de stilte van dit Godshuis. Opdat wij gelukzalig zouden zijn, niet zouden worden, maar zouden zijn. Om hier al die zoete rust en dat steunen en leunen op de volkomen offerande van Christus zouden kennen. Ik heb hier staan een lied van Johannes de Heer. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Onbegrijpelijk. En zeg dan maar tegen de Heer Jezus, ik hou van u. Misschien wel, maar nooit zoveel als nu, omdat je het nu pas echt mag zien. Hè? Zo kan het toch zijn, dat licht over die dingen opgaat. Zalf uw ogen met oogzalf, opdat gezien mogen. Ja, ik hoop dat u allemaal die aangewezen bent met zegen aan tafel hebt gezeten, maar ik weet ook uit ervaring dat dat niet altijd zo is. Als het wel zo geweest is, dank God, daar is die dankzeggingsdienst ook voor. Dan kun je daar ook niet zonder. Als je vanmorgen de zegen van de Heere meegekregen hebt, nou dan zat je al te verlangen naar dit ogenblik, toch? Zo gaat dat dan. Maar het kan ook anders zijn. Dat je juist aangevochten en bestreden bent. En dat het je niet bracht waar je eigenlijk op gehoopt had. Dat je daar koud en gevoelloos was. En dat je bij jezelf denkt, hoe is dat nou toch in de wereld mogelijk? Dat ik me zo gevoeld heb. Terwijl daar een gebroken lichaam, het vergoten bloed van Christus, rondging aan zijn tafel. En wat is het dan bijzonder dat je hier mag horen hoe daar een volk uit de ballingschap terugkomt. Hij zegt, nou ja, je geeft er geen cent voor, als het ware. En dat je dan hoort, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Uit de mond van de Heere zelf. Kun je het begrijpen? Ik niet hoor. Maar dat hoeft ook niet. Maar laat het klinken. Als een bazuin stoot in je oren. Zeg, o God, gelukkig. Het hangt niet van mijn bevinding af. Het hangt zelfs niet van mijn geloof af. Ik hoor het nu. Het is uw woord en daar mag ik op hopen, rusten en vertrouwen. Op uw woord heb ik gehoopt. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. Prachtig beeld. Je ziet ze komen. Waarom komen ze er nou vandaan? Want ik heb het u verteld, de grote massa bleef in Babylonië. Hadden het beste. Die hadden God niet meer nodig. Hadden een dikke portemonnee. Prima, mooi huis. Goede toekomst. Kom, we gaan naar dat Jeruzalem dat in puin ligt, hebben we niks te zoeken. Moeten we vooraf aan beginnen. Dus kijk, ik heb hier een zaak. Zo geweldig. Maar dan toch. Getrok met koorden van goedertierenheid. Misschien zo wel aan zijn tafel getrokken vanmorgen. Wonderlijk, hè? Misschien wel voor het eerst van je leven. Ik zeg niet dat het altijd zo zou zijn, maar voor de meesten van ons zal het toch wel zo zijn. Dat je de eerste keer dat je aan het heiligavondmaal ging, nooit meer zult vergeten. Er zijn van die momenten in je leven die vergeet je niet meer. Juist ook als daar die tafel aangericht is en je gaat daar voor het eerst als een arme zondaar heen. Je weet niet wat je er ontmoeten zal. En dat die dingen dan over je heen komen. En wat is dan heerlijk als je zo'n woord mag horen. Dat hij je nou getrokken heeft. Met koorden van goedertierenheid. We gaan straks aan het einde van de dienst Psalm 136 zingen. Daar staat 26 keer in die psalm. Want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. In de beruimde versie staat er, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. We gaan maar 3 keer zingen. 26 keer, dat vinden we al te veel natuurlijk. Maar ik wil wel vragen, bedenken dat de Heer het in ieder geval 26 keer waard is, 36 keer waard is en 1000 keer waard is. Om dat te zingen en te zeggen. Want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Denk dan maar aan die koorden van zijn goedertierenheid waarmee je getrokken werd. Goedertierenheid. Dat is een heel apart woord. Dat komt denk ik alleen maar in de Statenvertaling voor. En laat het maar bewaren als goud. Want het is een heel bijzonder woord. Goedertierenheid. Dat is niet los verkrijgbaar, mag ik het zo zeggen? Het is de vertaling van het Hebreeuwse woordje geset. En geset, dat heeft alles te maken met het verbond van God. Wat hij oprichtte met zijn volk Israël. Maar in navolging daarvan ook met degene die de Heer Jezus Christus mogen beleiden. Ik denk dat wij allemaal, zoals we hier zitten, uit christelijke ouders geboren zijn. Wat onderscheidt ons? Want doordat we uit christelijke ouders geboren werden, zijn we in het verbond Gods begrepen. En ten teken daarvan ontvangen we het teken en zegel van Gods genadeverbond. Getekend voor het leven. Christus heeft zijn bloed aan onze voorhoofden vastgemaakt. Daar moet je eens over nadenken. Ja, het bloed van Christus vastgemaakt aan je voorhoofd. De belofte vastgemaakt aan je voorhoofd dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Daar ben je mee getekend voor je leven. Dat is wat. En dan wil de Heer ook. Dat wij zo leven. Voor hem. En voor onze naast. Nou, dat is nou goedertierenheid. Want hebben wij dat verdiend? Wel nee, we zijn in zonde ontvangen en geboren. Kinderen des torens. We kunnen in het Rijk van God niet komen tenzij we van nieuws geboren worden. Nou, daar duidt die dood toch op. Die nieuwe geboorte. Dat er nu in mijn leven gestalte moet krijgen. Door woord en geest. Jezus zegt dat ook tegen Nicodemus. Tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En dat de Heer dat nou doet door woord en geest. Het woord als het zaad van de wedergeboorte. Door kracht van woord en geest wordt dat nieuwe leven in u en jou en mij gewekt. En dat is goedertierenheid. Weet u wat Calvijn daarvan zegt? Dat is wel mooi om dat te onthouden. Goedertierenheid is Gods welwillende houding jegens verloren mensen vanwege zijn verbond. Dat zit er dus aan vast. Hè? Dus Gods welwillendheid jegens verloren zondaren vanwege het verbond. Prachtig. Hè? Zo buigt hij zich naar u, naar jou en mij toe. Het komt helemaal bij hem vandaan. Volstrekt eenzijdig. Dus God heeft er, ja, behagen in, mag ik het zo zeggen, om die zondige kinderen van het verbond wel te doen. Dat is zijn genadige gezindheid. Dat is goedertierenheid. God tiert in het goed doen aan zondige kinderen vanwege zijn verbond. Tieren, dat weet u, dat is ergens behagen in hebben. Dat is een ouderwets woord, maar we kennen het wel. Een kind dat tiert, dat wil zeggen dat kind dat heeft het fijn, dat heeft het naar de zin. Nou, God tiert in het goed doen aan verloren zondaren vanwege zijn verbond. Kun je nou begrijpen dat die dichter van Psalm 136 26 keer zingt? Want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Een volk dat zich zo verslingerd had aan de afgoden, of waren het alweer vergeten? En dan toch die koorden van goedertierenheid waarmee hij ze onweerstaanbaar naar zich toe trok. Weet u het? Weet jij het? Van die trekkende liefde des vaders. Hoe ze reikte tot u, tot jou en tot mijn verloren bestaan. Weet u het nog? Hoe die verloren zoon uit de varkenstal werd getrokken door die koorden van goedertierenheid. Hoe die tot zichzelf kwam. En zei, ik zal opstaan en ik zal naar mijn vader gaan en ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden, maak mij slechts een van uw huurlingen. En moest kijken ze, hij krijgt de volle buit. Als een koningskind wordt hij onthaald, hij krijgt ineens de kans om zijn zonde te beleiden. Vader kuste vanwege zijn grenzeloze zondaarsliefde, vanwege die trekkracht van Gods goedertierenheid. En die touwen blijven trekken. God zij dank. Ook nu nog. En wat hij eenmaal heeft vastgemaakt, gemeente, aan hem, dat laat hij nooit meer los. Want hij laat niet varen de werken zijner handen. We gaan eindigen. Dit is alles vervuld geworden. Maar de opmerkzame lezer die heeft gedacht, ja, maar er staat toch veel meer in dit hoofdstuk als dat er 50.000 ballingen terugkomen en daar het puin moeten opbouwen onder allerlei tegenstand en moeite. Ach, hier wordt nog zelfs verhaald over de kindermoord in Bethlehem, nietwaar? Er is een stem gehoord in ramen klagen, zeer bitter geween. Nou, dat zou allemaal nog gebeuren 500 jaar later. Als de Heer Jezus Christus is gekomen. Zo loopt natuurlijk zo'n profetie. Loopt helemaal door elkaar heen. Daar moet je ook oog voor krijgen in de schrift. Dat soms in één hoofdstuk allerlei tijdsgewrichten worden genoemd. Nou, wij geloven dat gans Israël uit de woestijn gered zal worden. En dat zie je in dit hoofdstuk eigenlijk ook al beloofd. Ik heb u gezegd, alleen Juda is teruggekomen. Maar waar is Israël gebleven? Waar zijn die 10 stammen gebleven? Die zijn in Assyrië in de ballingschap gevoerd en ze zijn nooit meer teruggekomen. En niemand weet waar ze zitten. Maar ze zijn er natuurlijk wel, wereldwijd verspreid. Er zitten Joden in Amerika, er zitten Joden in Rusland, er zitten Joden in Ethiopië, er zitten Joden in Afrika, overal heen. En ze zullen komen. Dat staat ook hier in dit schriftgedeelte. Kijk eens in vers 9. Nee, in vers 8 ziet, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hem vergaderen van de zijden der aarde. En dan komen al die heerlijke beloften, ze zullen komen met geween. Ik zal hen voeren, ik zal ze leiden aan waterbeken, een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten, want ik ben Israël tot een vader en dan komt het. En Efraïm is mijn eerstgeborene. Efraïm, dat is het tienstammenrijk. Dus daar liggen ook nog heerlijke beloften die vervuld gaan worden. Ze zullen allemaal komen, her en der vandaan, uit heel de wereld. Ze zullen naar Sion komen. En ze zullen de slip van een Joodse man, dat is de Heer Jezus Christus, aangrijpen tot hun eeuwig behoud. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Dat laatste vers dat we lazen, daar wordt ook niet over Juda gesproken, nee. In vers 20, is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, dat is het oordeel, denk ik nog ernstig aan hem. Dat is nog steeds zo. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. En ik zal mij zijn er zeker ontfermen, spreekt de Heer. Dat komt allemaal nog, wat dat betreft. En die situatie, als dat volk vergaderd zal worden in Israël, zal ook voor de heidenen nog tot rijke zegen zijn. Want als de verwerping van de Heer Jezus Christus als tot zo'n grote zegen is geworden voor deze wereld, hoeveel te meer, zegt de schrift, hun aanneming. Maar weet je waar het nu om gaat, gemeente? Want wij weten niet wanneer het alles zal gebeuren of we het mee zullen maken. Dat weten we ook niet. Ons leven is maar heel kort. Maar mag het nu mij gelden, die tekst? Dat was toch de vraag, niet waar? En laat de Heilige Geest zelf getuigenis geven. Want dat is ook Bijbels, hè? Deze Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. De Heere is mij verschenen van verre. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Amen. Zingen wij samen Psalm 66, het tiende vers. Psalm 66, vers 10. Gemeente, laat ons danken en bidden. God zij altoos op het hoogst geprezen. Geef dat het antwoord mag zijn op de prediking vanuit ons hart. Vanwege die eenzijdige zondaarsliefde. Ja, ik heb u lief gehad. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft liefgehad. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Heere, laat dat het antwoord zijn op dat wat we vandaag uit uw milde hand ontvingen. U hebt uw hand geopend, ontfermend en weldadig. U gaf spijs, hemelse spijs, met manna, hemels brood verzadigd. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Maar ik ben dat levende brood dat uit den hemel is neergedaald. En wie daarvan zal eten, zal niet sterven. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. O Heere, dank voor wat u gaf. Ook in dit uur van dankzegging. Woorden schieten tekort om uw zondaarsliefde te verwoorden. Maar wat rijk dat u die liefde zo zichtbaar en zo tastbaar wilde maken. In de gave van uw Zoon. En dat in die eenvoudige tekenen van een stukje gebroken brood en een slokje wijn. Om zo gemeenschap aan uw bittere lijden en sterven te hebben. Tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Ach Heere, en als wij dat leven des geloofs niet kennen, wat hebt u ook vanavond weer een arbeid aan ons ten koste gelegd om dat heilgeheim aan ons te openbaren in de verkondiging van het woord. Laten we toch niet denken dat het op een andere wijze tot kennis komen van dit geheimnis, want dat is het toch? Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vree verbond getoond. Heere, als wij ons bezondigden aan uw hemelse spijs en drank, omdat wij ten eenenmale vreemd zijn aan het leven des geloofs, bidden wij u genadig om verzoening daarover. En wil de ogen openen, mogen we gebruik maken van die ogen zelf die ons ook vanavond wilde aanreiken, opdat we inderdaad recht zicht mogen hebben op de dingen van uw koninkrijk. Heere, wij danken u voor alles wat u gaf in de verkondiging vanavond en in de aandacht die er ook mocht zijn van onze jongeren. Wat een zegen, Heere, dat ook dat nog in deze verwilderde samenleving gevonden wordt. Jonge mensen die nog bereid zijn om te luisteren naar uw stem. Terwijl er zoveel stemmen, wat komt er niet op ons af, overstelpen. Het laat zich haast niet meer verwerken. En dan zomaar gaan luisteren. Net als een Maria, in feite niks veranderd. Zomaar zitten, aan uw voet. Luisteren naar wat er van uw lippen vloeit. En dan in onze taal, zodat we het verstaan mogen. En geef dat we het verstaan mogen met het hart door uw geest. Maria heeft het goede deel uitgekozen, terwijl ik van haar niet zal worden weggenomen. Dat, o Heere, schenk het uit louter genade. We mogen u bidden voor uw volk Israël. Wat een heerlijke belofte. Dan staan er nog open. Juda is teruggekomen, maar de rest, uw troetelkind Efraim, o Heere, wat heerlijk dat al deze beloften nog in uw woord staan en wij daar ook op vertrouwen mogen. Zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. En zo mogen we dit volk van harte aan u bevelen, waar ze zich ook bevinden, wereldwijd. Uw volk, het volk der belofte, dat nog zal delen in de kracht van het bloed van Christus, dat ook hen zal reinigen van al hun zonden. En zo worden en Jood en Heiden, nu nog gescheiden van elkaar, één in diezelfde naam. Eén naam is onze hoop. Eén grond heeft Christus kerk. Zijn rust in ene dopen en in zijn scheppingswerk. O God, wederbaar ons dan tot levende kinderen Gods, opdat wij eenmaal mogen ingaan in de vreugde en vrede des Heren. Uit genade in de vergeving onze zonden. Amen. Nu gaan we nog van Gods goedertierenheid zingen, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. We zingen het 3 keer en we denken aan 26 keer. Zullen we dat afspreken? Psalm 136, vers 16, 22 en 26. Psalm 136, vers 16, 22 en 26. gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de drie-enige God, de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen. Thank you.